Het tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, de eerste brief, het 15e hoofdstuk, het 58e vers. 1 Korinthe 15 vers 58, waar het woord des Heren aldus spreekt: zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Tot zover. Overdenken wij een rijke vermaning van de apostel aan de gemeente. En letten daarin op drie gedachten. In de eerste plaats vermaant de apostel te blijven waar ze zijn. In de tweede plaats vermaant hij om zich van die plaats niet te laten verdrijven. In de derde plaats vermaant hij om te blijven in zijn werk. Dus hij vermaant om te blijven waar ze waren. Om zich van die plaats niet te laten verdrijven. En om te blijven in het werk, in zijn werk. Geliefde, als we de brieven van de apostel Paulus aan de Korintiërs lezen, dan bemerken wij daar zo duidelijk uit alle strijd, alle moeite, alle zorgen, alle dwaasheid en alle afdwaling die zich zo in het leven van de mens openbaren. En het is een eeuwige genade en ontferming vloeiend uit het welbehagen van God, dat de Heere dwars door dat alles heen zich een gemeente ten eeuwige leven vergadert, beschermt en beschut. Om dat eerste deel een weinig te mogen verstaan, zo dan mijn geliefde broeders, denken we eens terug aan de apostel Paulus zoals het in de handelingen beschreven staat, als hij na veel moeite, zorgen en strijd uit Athene, zo 70 kilometer verder in Korinthe, terechtgekomen is. Een hoofdstad van Achaïe. Korinthe, een stad vol van ongerechtigheid. Je zult zeggen, dat is iedere stad. Korinthe was in het bijzonder een ongerechtige stad. We zouden dat misschien in onze tijd zo'n beetje de plaats die die stad een knooppunt van handel en verkeer en van wegen, een soort doorgangsplaats waar veel import was, zeggen wij, mensen, Italianen, Joden, allerlei avonturiers die daar hun bivak op sloegen. Het was ook een stad die uitmuntte in zedeloosheid, in goddeloosheid. Ook vooral op zedelijk gebied waren er vreselijke dingen, waar ook onze tijd vol van is. Uitspattingen, onnatuurlijk. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. Dat was ook in Korinthe aan de orde van de dag. Mensen die dachten, hier in deze stad moet je geweest zijn om te weten wat er in het leven te koop is. Wat er van dit leven te genieten valt. En het is te begrijpen dat toen Paulus in Korinthe kwam, dat hij zijn broeders bezocht, Zijn maagschap naar het vlees. Hij kwam in de synagoge terecht. Overdag was hij bij Aquila en Priscilla, die zojuist uit Rome gevlucht waren. Omdat de keizer een bevel uitgevaardigd had dat de Joden de stad moesten verlaten. Godvrezende mensen. En ze waren ook tentenmakers van beroep. En daar heeft Paulus tijdelijk zijn intrek genomen. In de week werkte hij, maar als het Sabbat was, kwam hij in de synagoge van Korinthe, waar de Joden waren, om ze te betuigen. Tot het geloof staat er in de handelingen. Maar dan na enige tijd wordt de zaak wat gemakkelijker, want dan komen ook Silas en Timotheus. En dan is het net alsof dat Paulus moed schept. Als hij de broeders ziet dat hij getroost werd, want aan het begin van de brief schrijft hij: jullie weten hoe ik in veel vrees en beven bij jullie kwam. Maar als hij de broeders weer ziet, dan gaat hij openlijk met grote kracht betuigen. In de synagoge dagelijks tegen degene die zijn maagschap waren naar het vlees, dat Jezus is de Christus. Dat hij is de beloofde, dat hij is de gezondene van de Vader. Dat in hem alleen een weg, de weg geopenbaard is, door welke wij moeten zalig worden. Dat het welbehagen Gods alle ijveraars, wie ze ook zijn, aan de kant schuift. Opdat geen vlees zou roeien bij hem, maar dat Christus alleen het fundament en de vastigheid en de hoop van zijn ellendige zou zijn. En wanneer je zou zeggen dat apostel vervrijmoedigd wordt en bekrachtigd, om met nog sterkere aandrang te getuigen door de geest, Jezus de Christus. Des te erger werd ook de vijandschap en de boosheid. Want de Joden stonden er tegenop en ze begonnen te lasteren. Het wapen van de Satan, de eigen werken des duivels, te lasteren, kwaad te spreken. En ze beroerden het volk. En hoe ernstiger de geest getuigd door Paulus, des te ernstiger werd de vijandschap die zich daartegen verzet. Totdat de apostel zijn mantel uitschudt, hij zegt: ik schud het stof van mijn klederen. Ik ben rein, uw bloed zij op uw hoofd. Nademaal gij u de woorden van het eeuwige leven niet waardig keert. Wij gaan naar de heidenen. Wij gaan naar dat zootje, zouden wij zeggen. Wij gaan prediken het woord des kruises, dan maar onder de niet-joden. Want de Heere kwam met zijn troost en zei: vrees niet, ik heb veel volk in deze stad. Hoewel ze in een huis konden, in het begin tenminste. Ze konden in een huis. Maar de Heere zegt: ik heb veel volk. De Heere gaat door in zijn welbaar. En dan komt die Paulus terecht bij een heiden. Bij Justus. En dan gaan ze daar in huis kerk houden. Met een handjevol mensen. En denk erom dat ze daar met aangenaamheid verkeerd hebben. Dat hij ernstiglijk betuigd heeft, de apostel. Wie en wat wij zijn in onze ellende en in onze zonde. En wie en wat hij is. Die gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken. Zo komt er een kleine kring in dat huis van die Justus. Maar daar is nog niet mee gebeurd. Want Paulus had het stof al uit zijn mantel geschud. En die had gezegd: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein. Ik ga naar de heidenen. Maar terwijl ze daar in een huis verkeren, dat aan de synagoge van de Joden paalde, tot grote ergernis natuurlijk, wordt die man, die overste van de synagoge, die Christus, die wordt ook tot de Heere bekeerd. Die gaat ook geloven. Door Gods genade. Hoe, dat weten we niet. Maar het zou zich in kunnen laten denken dat de man door de muren van de synagoge heen der vrome tent heeft horen weergalmen. En dat de Heer hem opgewekt heeft om te luisteren. Er was door de palen heen en de muren. En dat de Heer je zou zeggen, zo voor mannetje zegt: kom mee, in het huis. Wat zijn ze woest geweest, dat kun je indenken. Woest zijn ze geweest. Eerst al dat Paulus in een huis naast de synagoge zat en de naam van Jezus verkondigde. Maar in de tweede plaats als een van de voormannen uit de synagoge in huis gebracht wordt. Om in ware liefde als een arme zondaar verbonden te worden aan zijn hoop en zijn kudde. Kijk, je voelt wel aan wat een banden dat daar zijn. Een banden niet uit onze vleeselijke beweging, maar banden, want de Heere sprak. De Heere sprak: ik heb veel volk in deze stad, Paulus, vrees niet. Ze zullen de handen niet aan u kunnen slaan. Zelfs als ze later heel de boel op stel te zetten. In hevige beschuldigingen voor Gallio. En van Paulus zeggen: die man die brengt een godsdienst die is tegen onze wet gericht. Is tegen onze wet. We horen hem daar niet van. Hoewel ze niet verstonden dat Paulus de wet des geestes des levens in Christus Jezus predikte. Oh, dan proberen ze alles te vernielen. Maar Gallio, die trekt zich er niets van aan. Die zegt: indien er een of andere streek of kwaad stuk geschiet zou zijn, o Jood, ik zou u horen. Maar als er een twisting is over de wet, bemoei ik me niet mee. Die laat ze wegdrijven. Dan sleuren ze nog een overste van de synagoge naar voren. Sostenus, maar het mag niet baten. Gallio trekt zich geen van deze dingen aan. O, wat is de man er verblijd geweest. Hij is er meer dan anderhalf jaar geweest. Maand of 18. Nog iets langer. Eer hij weggegaan is naar het feest te Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn woord gezegend. Zijn eigen woord. En hij heeft zijn welbehagen juist daar volvoerd, waar we het allerminst konden verwachten. Maar je zou zeggen: oh man, wat moet je daar nou doen? In zo'n goddeloze stad. Zo'n plaats. Ja. Maar wie bedenkt er bij zichzelf dat God altijd ellendige uit de goot haalt? Wie bedenkt er dat wij alle de heerlijkheid Gods derven? En dat wij met alle ingetogenheid, zoals men dat noemt, vijanden zijn van God en van onze naasten? Die dat bedenkt, die verwonderen zich. Die zeggen: zo dan,
Mijn geliefde broeders, want de apostel heeft toen hij later weggegaan was, bij monden van zijn metgezellen gehoord wat er allemaal in Korinthe gaande was.
Er was partijschap. Want die Apollos, ook een van God geleerde man, machtig in de schriften, die had ook een sterke aanhang. En die probeerde ze tegenover Paulus uit te spelen. Anderen die zeiden weer, ik hou het bij Petrus. En anderen hadden weer wat anders. Daar kwam nog meer bij. Krijgen en vechterijen. Droevige toestanden. Hoererij. Schandelijk om te noemen, zegt de apostel. Allerlei misbruiken. Alles zal hij dat bestraffen. In die gemeente van Korinthe. Vermanen. Waarom? Niet om het boze te handhaven. Maar om naar het welbehagen van God. Daaruit aangemoedigd. De getuige doe het boos uit uw midden weg. Deze dingen moeten niet geschieden, broeders. Indien gij naar hem gehoord hebt, beproeft u zelf of in het geloof zijt. Oh. Een mens in zijn godsdienst is al gauw genegen om te zeggen, de plank erop. Begrijp je? Nou is dat misschien in alle gevallen niet zo erg, die plank erop. Als het gaat over de handhavers en de vijandschap, Paulus ging ook weg en hij kwam onder de heidenen. Hij kwam buiten de synagoge in een huis daarnaast te zitten. Dus dat is ook niet zo erg, maar ik bedoel een mens in zijn vermetelheid, in de inbeelding van de godsdienst, maar weinig nodig. Of de koning spreekt het oordeel al uit. Het is afgelopen. Dat is nou dat wonderlijke dat die man altijd juist omdat hij vastelijk gelooft dat God roept. Dat God heiligt. Dat hij heeft uitverkoren. Heeft uitverkoren. Dat hij bewaart bij zijn woord. Dat hij daaruit juist in die hartelijke band verbonden is. Niet met het kwade. Maar dat hij verbonden is door het geloof in die enige naam die onder de hemel gegeven is. En waar hij daarvan ziet afwijken, daar begint hij te spreken. Zo dan, mijn geliefde broeders. Hij heeft het over degenen die geloven in hem die de dode levend roept. Hij heeft het over hen die bestraft zijnde bedroefd zullen worden vanwege het woord der vermaning. Hij grijpt terug op het woord, maar gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. God heeft het in orde gemaakt. En maakt het in orde. En daaruit gaat hij nu spreken zo dan. Mijn geliefde broeders. Want nou zijn ze in de Heer Jezus Christus nabij geworden. Nabij geworden. Goddeloze booswichten. Ook nog wel die uitwendig als een schandvlek in de stad woonde. Ze zijn nabij gebracht door het bloed des kruises. Door het eeuwig welbehagen God zijn ze ook in huis gezet. En nu mag de apostel schrijven, geliefde broeders. Ja. Ik heb wel eens horen zeggen, nou ja, Het is misschien wel goed bedoeld hoor, maar er worden wel eens van die aanvallen gericht, hè, op het woord broeders. En vooral degelijke dominees die doen dat, zulke aanvallen daarop richten. Het is tegenwoordig maar dit en dat, begrijp je? En als ze in de eigen gemeente zijn, dan zeggen ze waar de toehoorders. Waar de toehoorders. Dat heeft de apostel niet gedaan. Nee, de apostel spreekt hen aan, geliefde broeders. Is er een aangenamere aanspraak mogelijk? Dat vijanden van hem en van de naaste, die het licht elkaar in de ogen niet gunnen, dat hij in hun harten schijnt om te geven verlichte ogen des verstands in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En dat ze nu niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en huisgenoten Gods mogen zijn en van elkander. Troostrijk. Daarom denk ik, als je van die uithalen hoort, man vertelt er dan gelijk bij wat je bedoelt. Maar als men eerlijk zei wat men bedoelde, weet je wat er dan uit de bus kwam. Als hij zo staat af te geven, dan kwam er dit uit de bus. Ik heb weer eens even laten horen dat ik niet de eerste of de beste ben. Je bent voor mij zomaar geen broeder. Begrijp je? En dan heb je weer een zekere graad behaald bij het Jeruzalem dat van beneden is, het welk dienstbaar is. Die vinden juist zulke aanhalingen prachtig, dat is het enige wat ze van de preeksom nog weten. Hier niet. Hier ademt het waar de geest van Christus. Daar is vrijheid. Hier ademt het waarachtig. Wat God samen gevoegd heeft, scheidde de mens niet. Hier ademt het gebod des konings. Dat is geloof in zijn naam, in de Heer Jezus Christus. En heb elkander lief. Gelijk hij ons een gebod gegeven heeft, geliefde broeders. Moet je niet zeuren. Ik weet het wel, zal de zoon des mensen nog geloof vinden op de aarde als ik kom, maar ze zijn er nog wel op. Want de Heere gaat toch door om bijeen te vergaderen en toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zal. Daarom. Zo dan mijn geliefde broeders. En dat mag ik vanavond nazeggen. Nazeggen. Geliefde broeders. Die het niet wil wezen, die moet zelf maar weten. Die het niet is. Tja. Maar de Heere zegt hier door de mond van zijn knecht. Zo dan mijn geliefde broeders. Wat is het een troostrijke gedachte. Wat David eenmaal zei tegen zijn vrouw Michal, die zat nogal hoog in het venster uit te kijken en die trad hem tegemoet. Hoe heeft de koning Israël zich vernederd en ontbloot voor het aangezicht van de dienstknechten en dienstmaagden. Die God, die mij verkoren heeft boven uw vaders huis, die heeft mij heten bevestigd. En met deze dienstknechten en dienstmaagden zal ik vrolijk zijn en God verheerlijken. Ja, ik zal me nog geringer aanstellen dan deze. Dat is ware broederschap. Dat is ware blijdschap en genade. De pretenties weg. De pretenties weg. Dat idee weg van... Dat idee van, ja, voel je. O, dat is de eeuwige liefde en ontferming. Als een zondaar daar een oog op krijgt, dan mag hij het gaan zeggen. Geliefde broeders. Wat is een mens toch dwaas? Is een mens toch dwaas? In al zijn overleggingen. Wat gaat hij te zeggen? Zijt standvastig, onbewegelijk. Dat woordje standvastig, dat was die eerste gedachte. Blijf waar je bent. Want standvastig en onbewegelijk, dat zijn woorden die ongeveer hetzelfde betekenen. Maar er is een klein onderscheid in. Een klein onderscheid. Blijf waar je bent. Blijf op je plaats, wil het eigenlijk zeggen. Blijf daar maar, waar je zit. De kinderen zeggen, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Wat wil hij daarmee zeggen? Kijk, standvastig, dat wil niet zeggen. Dat maken de mensen van. Ik zal handhaven. Nee, dat betekent vast blijven zitten op de plaats waar je neergezet bent. Dat betekent het eigenlijk. Daar is alle idee van het verbroken verbond der werken uit. Het heeft niks mee te maken. Standvastig. In de vorm van ik zal handhaven, heeft er niets mee te maken. Waar heeft de Heere ze nou neergezet? Waar heeft die lieve geest ze nou een plaats gegeven? Hij heeft ze een plaats gegeven onder de wijnstok en de vijgenboom van het dierbaar evangelie der zaligheid. Daar heeft Mozes ze niet gebracht hoor. Maar daar heeft de geest van Christus, die in hun harten getuigenis gaf, heeft ze daar neergezet. Het zou kunnen zijn dat je anders nog denkt, ja maar die mensen, de wet dit en de wet dat. Allemakend door de Heere ontdekt wordt, dan is het toch zo wat de Heidelberger zegt, wie leert u die wet? Dat leert u Christus in een hoofdsom. Oh, er is geen betere leraar der wet. Geen betere. Dan die man, die rechtvaardige, die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde. Daarom kon die ook tegen de fariseërs zeggen, gij lieden gelooft mij niet, je kunt me ook niet geloven, want indien ge Mozes niet gelooft, hoe zult ge mij geloven, want Mozes heeft van mij geschreven. Och ja, dat is een groot geheim. Dat is een groot geheim voor arme en ellendige zondaren die geteeld mogen worden onder het eeuwige evangelie van Gods vrije gunst en genade. Groot geheim. Hoe de Heer juist daar ontdekt. Daar ontbloot, daar veroordeeld, daar door de geest zijns monds de hoogte ter nederweg, waar het gebod in haar rechte betekenis, in haar ware zin, God lief. Te hebben boven alles en de naast als zichzelf ons verkondigd wordt. Daar. Dat werpt neder. Dat alleen doet betuigen, ik heb gezondigd. O ja, nu, daar waren ze door die lieve geest gebracht. Door de prediking van het woord. Je zou zeggen, het waren allemaal keistenen die mensen, daar staat de Heer niet in de weg. Ze waren nog een beetje erger. Zo'n keisteen die ligt er nog en die blijft te liggen. Maar hun, oh wat waren het een hardlopers, naar de verkeerde kant.
Maar de Heer is gekomen met zijn woord en met zijn geest, ook bij die overste van de synagoge. En terwijl Paulus het stof uit zijn mantel schudt en zegt, ik ben rein, uw bloed zie op uw hoofd, ik ga naar de heidenen. Zegt de Heer nog, ja, het is nog niet afgelopen. Overste, van je plaats af uit de synagoge, man. Misschien moet hij wel een keer horen, misschien heeft hij wel gedacht, jongen, wat zijn dat voor lui, hoor ze zingen in dat huis hiernaast, hoor ze zingen, de psalmen des rechtvaardigen. Paulus zal ze de wijs wel een beetje geleerd hebben, die mensen, maar ze zijn al gauw dapper mee gaan zingen. Hij toch, hij zijt hun roep. Hoe zalig is het volk dat het geklang kent. De Heer heeft tegen die man die Christus zijn oren geopend. Er ook bij. Op je plaats, man. Ja, onze plaats die was in duisternis en donkerheid. Eeuwig en altoos. Dat moest onze standplaats zijn. Erger onze staat. Voor eeuwig. Wat een ontferming van zulke oude verbonds Jehovah. Een andere plaats gegeven. Geplaatst op het fundament der profeten en der apostelen. Niemand kan een ander fundament leggen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het is toch geen wonder dat die Joden daarnaast in de synagoge zo woest zijn geworden. Als er direct naast de synagoge een huis geopend wordt. En als daar de mensen vervrolijk weer naar hun huizen mogen terugkeren. En nog blijer weer naartoe trekken. En het is godslastelijk als ze horen dat die heidenen op hun lippen nemen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar zie ons God gewijde top. Met Israëls achtbare vaderen. Kijk, Christus pinkt een traan weg. Met Israëls achtbare vaderen. Is toch wel te begrijpen. Dat alles erop uit is van binnen en van buiten. Ook van binnen. De Satan laat geen rust. Om ze eruit te drijven. Om ze een andere grond onder hun voeten te proberen te geven. Om ze met een handjevol dode werken bezig te houden. Om ze stiekem af te trekken, zo listig en verborgen uit de vrijheid die ze mochten ontvangen. Wat is het toch ongelukkig. Dat zie je ook in onze tijd, in onze dagen, ik weet niet of het altijd zo geweest is, dat de graad van degelijkheid van de godsdienst ook eigenlijk uitmaakt de graad of het, de vertoning van de, ja, hoe zou je het zeggen, van de zwaarmoedigheid. Begrijp je? Van de, ja, de druk, de ellende. En wat heeft dat nou eigenlijk met elkaar te maken? Trouwens, het is wel te begrijpen ook. Het is wel te begrijpen ook. Als je natuurlijk heel de dag hard gewerkt hebt, dan moeten ze je s'avonds niet storen. Zeg je, vooruit, laat me met rust. Ik ben moe. Dan sta je gezicht er niet naar om nog een versje te zingen. Zo is het. Het is eigenlijk wel te begrijpen. Hoe harder je moet werken, hoe meer dat je moet doen, zwoegen, slaven, handhaven, hoe bedenkelijker ga je doen en spreken. Want, ja, daar gaat de mens van dood als je overwerkt raakt. Dat is heel erg. Daar zou je verstand nog van verliezen. Voel je die mooie, die schone plaats. Dat onbegrijpelijke, dat de apostel die heeft gezien hoe dat die lieve geest die heeft op een stoel neergezet, die wurmen. Die heeft gezegd, blijf zitten waar je zit. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Dat hadden ze toch nooit gedacht. Dat hadden ze toch nooit verwacht. Ja, deze man heeft toch geschreven en dan gaat het over vreselijke uitbrekingen in grote goddeloosheden. Dit waart gij sommige eertijds, maar gij zijt nu gewassen, gij zijt nu gereinigd, gij hebt uw vrucht tot heiligmaking. Nou, ze zijn neergezet op de rotssteen van de genade Christi. Daar zijn ze op neergezet. Als mensen die te arm waren om iets te kunnen vertellen. Als mensen die geen verleden hadden, in die zin. Mensen die niet konden zeggen dat ze er iets van geleerd hadden. En toen dit en toen dat. Maar arme zondaren die verwaardigd werden te midden van alle armoede die de apostel hun voorhield. Door de prediking van het evangelie. Te midden van alle omkomen en armoede te geloven in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Daarom als de apostel zegt, zijt standvastig. Dan is dat niet de zweep. Maar dan is het, ik zou haar zeggen, een vriendelijke toeknik. Blijf zitten waar je zit. Broeders, blijf erbij. Blijf erbij, trots alles. Blijf erbij, bij het besluit. Dat een mens uit het geloof gerecht. Vaardigd wordt zonder de werken der wet. Blijf daar zitten, broeders. Blijf zitten zonder principes. Die had je toch niet? Ja, je had ze misschien wel. Eén principe. Een allesbeheersend principe. Om zo gauw mogelijk in de eeuwige rampzaligheid terecht te komen. Dat is het principe van Adam. Geen God en geen meester. Maar een overdadige uitgieting van alle ongerechtigheid. Dat is principe. Dat zijn onze beginselen. Maar die heb je niet meer, zegt de apostel. Die heb je niet meer. Je hebt nou een heel andere bodem. Je zit op de stoel van vrije genade. Je zit erbij. Of je mag erbij staan, hoe dan ook, dat doet er niet toe. Maar, staan blijven, dat wil betekenen. Zitten blijven. Zitten blijven. Want die lieve man, die wist het wel in zijn arme ziel. Daar is geen weg. Daar is geen heil. Daar is geen blijdschap. Er is geen vreugde in God. Er is geen hoop. Dan alleen uit hem die gezegd heeft, ik ben uw heil alleen. Ik. Daarom, je hebt die even mensen toch niet voorover, je broeder niet. Dat hij van de stoel opstaat en wegloopt en zijn benen breekt. Of dat hij listiglijk omgevoerd wordt door allerlei list en toverij. En ijdele filosofie? Wel nee. Dan zegt de man niet als het mag wezen. Nee, dan zegt hij helemaal niet zo flauw en zo akelig. Zijt standvastig, broeders. Zijt standvastig. Blijf erbij. Loop niet weg. Die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Die een andere grond, een andere stoel heeft, een ander bed Het is allemaal te kort. Het is allemaal onvoldoende. Maar deze grond die de Vader zelf gelegd heeft in zijn lieve Zoon, die blijft staan. Ook al sterf je op die stoel. Ja, het is niet te begrijpen. Denk niet dat het niks te maken met een mens die in de boom zit, zoals men dat noemt. Nou, zo praat de godsdienst. Daar zit nogal hoop. Ik heb er niks mee te maken. Nee, dan moet je uit de boom uitvallen. Uitvallen. Om daar hoop uit te krijgen. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Het zij vervolgd of nedergeworpen. Ja, ik ga nog verder. Het zij het geloven of niet geloven. Dat is ook nog waar. Dat is ook nog waar. Dan gelooft hij nog in het geloof van die dierbare zaligmaker. Leeft hij er niet dat van. Of die schreeuwt op zijn stoel waar die neergezet is. Of dat hij zich in duizend bochten wringt. Of die de dag van zijn geboorte vervloekt of zegent. Blijven, zegt de man. Waar? Met alles, je hoeft het niet allemaal op te noemen. Het is te veel om op te noemen. Als het daarover gaat, wat een stakkers, wat een ongelukken, wat een dwaze, wat een afwijkers, wat het al zijn, te veel om op te noemen. Blijf nogthans zitten, blijf staan. Op die plaats waar de Heer uw harten vervrolijkt heeft, in de hoop des eeuwige levens, in de hoop van het heilige evangelie. Zie je nu, en dat heeft de apostel graag, dat hebben alle kinderen des Heeren graag. Ze zeggen, ik verblijf mij wanneer wij zwak zijn en gij sterk, op te wassen in de genade en kennis. Om al die broers toe te roepen. Hou maar op. Wat je ook wil zeggen of vertellen. Dit is de plaats. Waar de Heere gesproken heeft. De aanspraakplaats. Hier heeft de hemel de aarde ontmoet. In mijn geliefde. In mijn Zoon. Waar ik een welbehagen in heb. Zegt de Vader. Blijf. Hoort hem. Ook dat de Heere ook in mijn en in uw harten dit woord bevestigt. Dan hoeven wij niet meer te handhaven. Niets meer. Helemaal niets meer te handhaven. Dan hoeven we alleen maar te blijven bij datgene wat God handhaaft. En God handhaaft alleen. Het enige fundament en de gerechtigheid Christi. En anders niets. Niets. Wat we ook hebben of denken. God handhaaft alleen. Daarin is hij zo trouw. Zo trouw. Moordenaren en zondaren. Op die rotsteen zinkende. Die ervaren dat God handhaaft. Schuld mijn volks heb ik uit mijn boek weggedaan. Ook zie ik geen van hun zonde aan. Dat is troostrijk. Als je niet meer hoeft te handhaven. Want je kan goed bedoelen. Ik zeg wel eens, alles bedoelen we goed. Maar je kan wel eens denken bij je eigen hoop. Ja, als ik nou... Kijk, ik heb maar een klein geloofje. Als nou eens... Dat je groter mag worden. Dat dacht de discipel ook. Die zei, de Heere vermeerder ons het geloof. Maar de koning zei, indien je staat nog veel te hoog. Broeders wil de Heere zeggen. Je staat nog veel te hoog. Vermeer, wat denken jullie wel? Vermeerder ons. Ze dachten bij zichzelf, als het nou nog een beetje groter was, dan zouden we die maanzieke jongen ook beter hebben kunnen maken. Maar indien ge geloof had als een mosterdzaadje, zo zou ge tot deze berg zijn. We hebben helemaal niets. Helemaal niets. Nee hoor. Zoek dat maar niet te handhaven in je eigen. Want dan moet je een held wezen, een geloofsheld. Dan moet je niet bang wezen. Dan moet je dapper zijn, dan moet je zus zijn en zo zijn. Maar oh, als de nood komt en die fundamenten beginnen te beven, hè, dan worden onze ogen groot van benauwdheid, van u en van mij. Nou is dat op zichzelf niet zo erg hoor. Dat is op zichzelf niet zo erg. Maar het is beter, profijtelijker, als je het nu al mag gaan geloven. Je zegt, dood, sterven, leven. Oh, praat er maar niet over. Vervolging, ik kan niks hebben. Nee, niks, helemaal niks. Pijn en smart, kan ik ook niet hebben. Ik ben zo bang van is de dood. Ja, misschien denkt zo dwaas, denkt de zonde. Als ik nou in slaap viel en ik zou niet meer wakker worden, zo hè. In vrede ontslapen, ja. Zou misschien nog het verkieselijkste zijn. Maar ja, wat weten wij? Maar we kunnen helemaal niks hebben. Maar om dat nou met niets te kunnen hebben. Niets te kunnen lijden. Niets te kunnen geloven. Niets. Oh, te blijven bij het enige fundament en dat te geloven. Wat God handhaaft. Te zeggen, oh lieve Heere. U moet me wegdoen eigenlijk. Want ik maak de schuld nog dagelijks groter. Ik heb zulk een geloof volkomen niet om alleen in u te geloven. Volgens meestal mijn eigen. Ja, ja. Blijven, zegt de apostel. Blijven, de hand op de mond. De hand op de mond. Al schreeuw je, al ben je nog zo ellendig. Ja, we hebben gehoord, als alles zich, dan nog, dan fluistert die naam in de ziel. Jezus, een beroep op God, op Jezus. Hij, de held, bij wien hulp beschoren is, die alle macht heeft, in de hemel en op aarde, om wiens willen de zon over ons is opgegaan, om wiens willen we onder de wijnstok en de vijgenboom van zijn evangelie mogen verkeren. Stand vast, blijven waar je bent, onbewegelijk. Dat is onze tweede gedachte. Laat je er niet afdrijven. Dit woordje onbewegelijk wil eigenlijk ook hetzelfde zeggen, maar het betekent ook, er wordt aan alle kanten gestoken. De duivel, de wereld, nou ja, dat valt misschien ook mee, de wereld. Maar het Jeruzalem dat van beneden is, die synagoge die ernaast staat, oh, die is door de duivelse heen. Die is door duivels heen. Want met al hun standvastige handhaving hebben ze geen rust, hebben ze geen vrede. Ze zijn nooit is blij. Ze zijn boos. Ze willen niet binnenkomen. Ze zouden het liefst een geluiddichte muur laten maken. Want ze zeggen, deze, zo hatelijk, uw zoon, die zo goed doorgebracht heeft, overdadig wordt levende, die is thuisgekomen en heeft hem het gemeste kalf geslacht. Hij hoorde het gezang en het gerei, en hij werd toornig en wilde niet inkomen. Ja, van die kant niet het minst, wordt er natuurlijk gearbeid. om die stoel de poten eronder uit te zagen. Maar dat kan niet. Want die stoel mag in elkaar vallen, maar het fundament is eeuwig onveranderlijk vast. Als ze vallen, dan vallen ze op het fundament. Als ze benauwd zijn op het fundament. Maar de apostel zegt, laat je niet verdrijven. Luister er niet naar. Als ze daar aan het galmen zijn in de synagoge, dan gaan we nog wat harder zingen. Denk erom. Dan gaan we zingen, maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, omdat ze wens verkrijgen. Hier in beginsel, straks eeuwig. Ja, en als ze misschien een gezang zingen, hun tafel worden hun woest gelaten, tot een strik. Dat zingen de Joden graag natuurlijk. Dan denken ze aan al die honden. Dan moeten jullie zingen, zegt de apostel, laat vrome juichen te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijf. De gerechtigheid van de Heer Jezus. Die lust die hij vernooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijk, zij de hoogste God. Onbewegend. We zeggen niet bij de eerste de beste port het hazenpad kiezen in de zin van om zijn genade te verloochenen en net te doen alsof je nog bij iets anders heil of zaligheid te verwachten hebt. Want dat is niet zo. Zeggen, nou ja, als een mens nou toch bekeerd is, zo moet je niet praten, want zo hebben de apostelen nooit gepraat. De apostelen zijn ervan uitgegaan dat we allemaal dwaze mensen zijn. Dwaze mensen die de vermaning nodig hebben. Wie heeft u betoverd dat ge de waarheid ongehoorzaam zoudt zijn? Zo zijn we niet begonnen, zegt de apostel. Toen hebben we in eenvoudigheid het brood gegeten en de wijn gedronken. In dat duister Galatië. Toen heb ik jullie verteld van die uitnemende weg die de Vader uitgedacht heeft om goddelozen met zich te verzoenen. Toen hebben jullie geloofd dat je die goddeloze was, maar dat je nu alleen om zijn kunt. Wat ga je nu doen? Klopt niet. Nou kijk, dat is nou van je plaats gedrongen worden. En dat wil de apostel niet, omdat de Heere het niet wil. Omdat de Heere wil, blijf volstandig bij de genade. Bij zijn woord, bij die enige grondslag. Het is op die in die werk. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is nu recht troostrijk. Dat is recht troostrijk. Daar hoef je elkaar niet op te roepen in de onbewegelijkheid bij wijze van spreken. Wij staan pal in het midden van de branding, in de godsdienst of in de politiek. Wij zijn de verdedigers van de erven der vaderen. Niks mee te maken. Hoef je niks aan te doen. Dan betekent alleen maar, luister niet naar die mensen. Moet je niet te veel naar luisteren. Want voor je het weet, dan komt het in je oren, in je hart, en dan denk je bij je eigen, ja, het is toch eigenlijk wel waar. Wat doen we nou eigenlijk? Zie je? Dan ben je al verkocht. Dan gaat het al verkeerd. Want dan sta je op van de stoel. Dan sta je op. Dan hebben ze een doel bereikt. En dan? Nou ja, dan moet je ook. Dan moet je er ook aan. En dan heb je weinig rust. Dan heb je weinig hoop. Want dan moet je iedere avond zeggen, och, als ik op mijn tekortkomingen zie. Droevig. Droevig. Oh ja. Zou het ooit wel waar geweest zijn. In plaats dat hij gelooft dat alleen hij de waarheid is. Zou het ooit wel waar geweest zijn. Nabijkomende werk, zegt een ander, ja. Maar alle nabijkomende werk, dat is het werk buiten die enige Christus. Wat hij gedaan heeft, dat valt allemaal weg. Nu, onbewegelijk, laat je niet verdrijven. Blijf zitten en laat je er niet afzetten. Zo gauw. Moet niet naar luisteren. Want het is geen besnijding, maar het is versnijding, zegt de apostel. Want er is geen andere evangelie dan dat hij hun had gebracht. De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Zwakke gods dat sterker is dan de mensen. De kracht gods en de wijsheid gods. Ik schaam me des evangelies niet, zegt hij. Kracht gods tot zaligheid. Er is geen ander. Dus niet luisteren. Niet eraan toegeven. En niet, nou ja, zo inhalerig zijn. Zo inhalerig zijn. Hè. Je hebt mensen als er een godsdienstig mens binnenkomt stappen. En die zegt, ik zou graag een lid willen worden. Dan wordt er nergens over gepraat. Dan wordt er helemaal niet gezegd, zeg, heb je een beetje gedacht eigenlijk wat je eigenlijk aan het doen bent. Zo. U ook. Maar toch zou het wel dienstig zijn om elkaar daar altijd eens op te wijzen wat het te betekenen heeft. Om te verkeren onder zijn dierbaar woord en getuigenis. Wat God getuigd heeft van zijn zoon. Nu, onbewegelijk. We mogen nog verblijd zijn dat je zegt, oh ja, wij weten de dag van onze dood niet. Helemaal niet. Maar dat is niet zo belangrijk ook. Maar ik dacht toch vanavond en vanmorgen. En vandaag. Heren, wat bent u goed voor zulke ellendelingen. Wat bent u goed. Van de synagogen in het huis. Waar we nou komen. Waar uw genade ook onze arme zielen bezoekt. Daar is blijdschap en verheuging. Daar is hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing. Hij redt keer op keer. Dan is er eigenlijk geen kwaad bij in die zin. Al staan er alles voor ons. Ik onbewegelijk. Maar ook van binnen. Hè? Denk eraan. Ik en u. Wij denken zo gauw, ja, ik heb het, ja hoor. Vroeger spreken we dan vroeger, toen zat ik nog, en dan krijg je vraag. Maar nu, oh, wil je wel geloven, als de geest je ontdekt en je zegt dat, en je wordt tegelijkertijdig ontdekt, dan zeg je, daar heb je het alweer. Hij tapt alweer uit hetzelfde vaatje, voor je er erg in hebt. Dus, moet je maar niet zo zeggen. Nee. We hebben het alles zo nodig. Heden, morgen, vandaag. Onbewegelijk. We hebben de vermaning nodig. De prediker. En de hoorder. Denk niet te veel. Denk niet. Eén speldeprik. En de man vliegt van de preekstoel af en de gemeente stuift weg. Stel de prik. Denk niet te veel. Blijf onbewegelijk. Dat kan alleen als je blijft bij hetgene wat God handhaaft. Daarbij staan. Altijd overvloedig zijnde. In het werk des Heren. Blijf in zijn werk. Ga mee naar huis. Blijf in zijn werk. Wat is het werk des Heren? Dat is zo groot en zo onuitsprekelijk. Sprekelijk het werk des Heren, als hij het in de eerste plaats is, zou zien in de werken die de Heren werkt. Ik werk een werk in uw lieder dagen, zegt de Heren, niet het horen zou, uw oren zouden tuiten. Zo deed de Heren altijd, dat is het werk van zijn genade en zijn gunst en van zijn lieve geest. Dat is zo wonder om er iets van te noemen. Ik heb wat meer aangehaald, hè. Ezechiël, die man die moet profeteren tegen Israël. Dat zit onder de heidenen verspreid. En in plaats dat ze nou onder de heidenen tot de erkentenis waren gekomen, dat ze erg ver van pad af waren, helemaal niet. In Jeruzalem hingen ze de beest uit, het zij in een godsdienstig of in een wereldse zin, en onder de heiden ook. Ik zou zeggen, dat is afgelopen. Dat is afgelopen. Dat is voorgoed voorbij, onder de heidenen. Helpt dan de toorn in de hand Gods niet? Wij dus geschieden des Heren woord tot mij, mensenkind. Ik zal hen bezoeken. Zij hebben mijn grote naam onthe, maar ik zal mijn naam heiligen die zij ontheiligd hebben. En dit werk des Heren. Hoe? Wat moet je dan doen? Ik zal rein water op hun sprengen. Ik zal hun reinigen van al hun drekgoden. Ik zal hun wijngaarden geven. De honger zal ze niet deren. Hè? Ik zou zeggen een pak slaag. Ja, een eeuwig slaag. Allemaal geven. Alles. Nieuw hart. Nieuwe. Dan zullen zij gedenken aan hun wegen die niet goed waren. Dan zullen zij een walging aan zichzelf hebben. Dan zullen zij bekennen dat ik het ben die hen geneest. Dat is het werk des Heren. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren taam. Daar is die heiden ook van. Het werk des Heren was openbaar gekomen, anders hadden ze daar niet gezeten. Dan hadden de Joden door de muur heen gebroken en ze hadden het huis met de grond gelijk gemaakt. En de duivel die rondgaat als een briesende reeuw had zo lang verslonden. Maar nu niet. Het werk des Heren is het. Nou zegt de apostel, vloei daarin over. Overvloei? Ja. Vloei daarin over. Overvloedig zijn. Dat wil dit zeggen, laat u aan alle zijden bedienen, bedouwen, verkondigen, vertroosten, uit mijn eeuwig welbehagen. Ik ben uw God, uw Heere, die u of uit Egypte of uit Sodom uitgeleid heeft. Ik ben uw God. Daarover voedig te zijn in de Heer. In hem alleen wat de Vader gewerkt heeft. Zo'n wonderbaar werk waar we niet in kunnen komen. Het is te kort. En het werk van de Heer is zo groot. En ons verstand is beneveld. Nee, dat hoeft ook niet. Overvloedig zijn hoor. Altijd als het ware bedenkende. Wij weten van niets dan van wat hij voor ons deed. Hoe hij voor ons leeft. Hoe hij voor ons treedt. Op, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Hè? Arbeid? Arbeid, ja. Dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Niet te vergeefs. Om dat te verstaan moet je de tegenstelling een ogenblik aanvoelen, geliefde. Wat is ijdele arbeid? Dat heeft de apostel aan de Galaten bekend gemaakt. Ijdele arbeid is het onderhouden van dagen, maanden, jaren, sabbatten. Gebiedende van spijzen te onthouden, verbiedende te huwen. Allerlei dingen noemt hij daarin op die een schijnreden van eigenwillige godsdienst hebben. En in het vlees niet te sparen, maar de enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Dat is arbeid. Maar dat is arbeid in het vlees. Dat is arbeid die de Heere niet gevraagd heeft. Maar arbeid die niet ijdel is in de Heere. Wat is dat dan?
Dat is krijgen alles wat de Heer Jezus gedaan heeft.
Wil hij wat doen?
Wat doen?
Nou ja, die mannen zeggen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Weet het u en bekeer.
Betekent om.
Hij, de gekruisigde, hij is het leven. Die gij gekruisigd. En geloof in de Heer Jezus Christus, dat hoort allemaal bij elkaar. Arbeid in dit. En dan? Nou, dat is de hoofdzaak. En daar vloeit een schat van zegeningen. Ik weet wel dat we ongelukkig zijn. Ja. En ik zeg altijd zachtjes en ik de naaste en de grootste. Weet ik allemaal wel. Weet ik allemaal wel. Maar ik durf toch niet ontkennen en u met mij. Dat de arbeid in de Heere. O, dat is zulk een aangename, zoete, zalige arbeid, want dat is hem erkennen. Deze hebben bekend dat u mij gezonden hebt, Vader. Dat is delen in zijn volks genoegen. Delen in de vruchten des geestes die hij verworven heeft. Dan kunnen ze ook nog vriendelijk blijven tegen zo'n opstandige Jood. En zeg, ach man, wie weet, misschien zit je ook nog wel een keer in ons midden in huis. Kan ook nog, ja. Dat is arbeid in de Heere. Arbeid in de Heere, dat hoort er ook bij, jongen, meisje. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Arbeid in de Heere. Dat is heel eenvoudig, dat doet moeder thuis. Als ze de kindertjes leert vragen om een nieuw hart. En als ze de aardappels koopt en goed haar best doet. Dat is ook arbeid in de Heere. Arbeid in de Heere, dat wil eigenlijk zeggen. De Heere Jezus is de koning. De Heere Jezus zegt, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus, dat heeft niets te maken met een slavendienst, dat heeft niets te maken met wat wij zijn of denken, dat heeft alleen maar te maken met de vrucht van de bediening van Christus voor arme zondaren. Daarom mochten we ook zeggen, blijft in zijn werk. Want dat bedoelt Johannes ook, blijft in hem, kinderkens, opdat wanneer hij geopenbaard zal worden, gij vrijmoedigheid moet hebben in zijn toekomst. Nou, dat is toch een aangename, troostrijke zaak, geliefde, waarmee de apostel deze vermaning beëindigt. Die weet, uw arbeid is niet ijdel. Nee, niets, arme zondaar, niets, als was het een bekertje water. Niet ijdel. Gij zijt van hem gemaakt, predikers, zijner gerechtigheid. Nu dan, daar gaan we dan weer het nieuwe jaar. In alles wat wankelt, want alles wankelt, u en ik en heel de wereld wankelt, maar dit blijft eeuwig onbewogen. En daartoe komt Gods vermaning tot ons. Het fundament is vast. En het testament is eeuwig vast in de dood van de borgenmiddelaar. En het wordt uitgevoerd door hem die ook de erfgenaam is. Daarom. Dat is de samenvatting van het woord des apostels wat het dichter zegt. Laat vrij, het schuimend zee naar bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woedend berggevaar te daveren doen, de stad, het heiligdom, de woning des Allerhoogsten. liefde wordt in haar muren talle tijd door beekjes der rivier verblijd. Amen.